Goedemorgen allemaal. Fijn weer bij u te zijn. Toen kon je me mailde een tijdje geleden. Toen heb ik met heel veel genoegen gezegd, ja graag Connie. Of woorden van gelijke strekking. Het is goed samen te zijn in de naam van Jezus. Want dat is de reden waarom het goed is om elkaar te ontmoeten. Of zelfs al hebben we elkaar nooit eerder ontmoet. Dat zou ook nog kunnen. Hè? Hij is het centrum waar het om draait. Ook vanmorgen. Laten we daarom eerst uit zijn woord lezen. Uit Johannes 1, de verzen 35 tot 42. Johannes 1, 35 tot 42. De volgende morgen stond Johannes, dat is nu Johannes de Doper, er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. En hij zal de arm bij uitgestoken hebben, hè? Zo. Daar is het Lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Een rabbi, zeiden ze tegen hem, dat is in onze taal meester, waar logeert u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Een van de twee die gehoord hadden wat Jezus zei en Jezus gevolgd hadden, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, dat is Christus de gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten, dat is Petrus, rots, tot zover. En hij nam hem mee naar Jezus, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling in vers 43a. En in de NBG stond, en hij leidde hem tot Jezus. Broeders en zusters, vrienden, aan het einde van zijn loopbaan, als hij het complete werk dat nodig is om mensen voor eeuwig te behouden, heeft voltooid, volbracht, zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen, gaat dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. Wat moeten ze dus doen volgens die opdracht? Discipelen maken, leerlingen van de Heere Jezus. De Heer draagt ze op er daartoe op uit te gaan. Gaat dan heen. Mensen van hem te vertellen en ze uit te nodigen, ze aan te sporen om hem ook te gaan volgen. Nou, elke bijeenkomst van Gods kinderen, elke kerkdienst, is als het goed is een bijeenkomst van leerlingen van de Heer. En in elke kerkdienst is de vraag op zijn plaats, bent u al een leerling van de Heer Jezus? Heb je hem lief? Behoor je hem ook toe? We hebben in de liederen en in de gebeden, hebben we daaraan uiting gegeven. En als u het niet gedaan hebt, dan hoop ik zo van harte dat uw hart ermee instemt. Wil je ook van hem leren en volgen in alles wat hij zegt? Of met kinderlied, ik wil meer en meer lijken op Jezus. En dan moet ik zeggen, dan heb ik nog een hele weg te gaan. En als u me kent, en hoe meer u me kent, hoe harder u daarmee in zult stemmen. Maar ik vrees, en ik hoop dat ik u daar niet mee beledig, dat het omgekeerde ook zo is. Hè? Dat u ook zult zeggen, ja, wat heb ik nog veel te leren van, voordat ik lijk op de Heer Jezus. Maar het is wel de weg en het patroon waarin ik wil gaan. Want ik wil echt een leerling van de Heer Jezus zijn. En als u of jij dat zegt, ja, ik wil een leerling van de Heer Jezus zijn, dan sta je daarmee meteen ook in een opdracht. Dat geldt voor jou, de opdracht van de meester. Oké, dan mijn volgeling, ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen. Dat wordt wel de grote opdracht genoemd. En we hebben gebeden voor de verschillende zendelingen die in deze gemeente bekend zijn. Maar gelukkig zijn het er vele duizenden meer. Daarom wordt het ook wel het zendingsbevel genoemd. Maar als ik dat zo formuleer, dan kan het streng klinken. Een bevel. Dat is je moed. Nu natuurlijk, als de Heer Jezus werkelijk je meester is, en u merkt, ik spreek graag van de Heere Jezus. Of de Heer Jezus. Niet dat het meneer Jezus zou zijn, zoals ik als kind wel gedacht heb. Maar dat hij werkelijk Heer is. Ik heb het maar niet over Mark Rutte. Of een of andere popster. Maar over hem die de Heer is. De machtige gebieder die alle dingen in zijn hand heeft. En die het hoofd is van zijn gemeente. En de Heer van zijn kinderen. Dus natuurlijk, als je de Heer Jezus zo noemt. En hem zegt, ja, hij is de meester. Dan is het duidelijk dat zijn woorden bevelskracht hebben. En u weet, in het leger wordt er niet gediscussieerd over een bevel. Dan is het doen. Want als we hem Heer noemen, maar niet doen wat hij zegt, ja, dan spreken onze daden tegen wat onze mond belijdt. Maar hoewel het hier ogenschijnlijk een niet gemakkelijk bevel was, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, stel je daar even voor dat je daar als een van de discipelen staat. Of beter nog, stel je het maar voor, het wordt vanmorgen zo tegen jou gezegd. Jij, ga uit, maak al de volken tot mijn discipelen. Ogenschijnlijk geen gemakkelijk bevel, toch lezen we geen woord van protest van de discipelen. En ook vinden we geen spoor van aarzeling bij ze. Van ja, maar waarom niet? Alvast omdat ze nog zo onder de indruk waren van zijn goddelijke liefde en almacht. Want die had hij immers bewezen door zijn lijden en sterven. Maar zijn macht ook zo gedemonstreerd door op te staan uit de dood. Ze waren er volledig van overtuigd. Jezus en Jezus alleen is sterker dan de dood. En daarom is er in hem ook het leven en alleen in hem. Leven is er alleen door Jezus. En anders regeert de dood. Nou, dan is het nog wel eventjes, hè, zoals deze prachtige bloemen, fraai geschikt. Fijn degene die ze krijgt. Maar kom over 3 weken eens terug. En zo is het met heel het leven op deze aarde en het leven van ons mensen. Spijt me wel, maar ik moet u eerlijk zeggen, voor degene die ik hier nu wat langer kent, u bent toch een jaartje ouder geworden hoor. Ja, zo werkt dat niet waar. Het is wel leven, maar we hebben geen leven in onszelf, net zo min als die bloemen dat hebben. Leven alleen door Jezus. Wie wil leven, hier en nu, straks, voor eeuwig, kan dat alleen door en uit Jezus. En al waren de discipelen door afgrijzelijke diepte gegaan, daar waren ze nu rotsvast van overtuigd. Jezus is Heer en leven is er alleen in hem. En wat hij, die zoveel liefde voor hen had bewezen, verlangde. Oh, dat wilden ze voortaan graag doen. Heel graag, met heel hun hart. Resoneert het in uw hart ook? Zegt u ook, ja natuurlijk. Wat Jezus voor mij verlangt, dat wil ik voortaan, van nu af aan, of reeds lang, graag doen. Zijn liefde had hun wederliefde wakker geroepen. Waarachtige liefde die als het moest tot aan het einde van de aarde wilde gaan voor hun Heer. En uiteindelijk hebben ze dat gedaan ook. Maar is nog iets anders. Datgene waar het evangelie van Matthäus, zendingsbevel, mee eindigt, dat is eigenlijk precies hetzelfde als waar het evangelie van Johannes mee begint. Dat hebben we samen gelezen in Johannes 1, vers 35 tot 42. Daar treffen we Andreas en Johannes aan. En ik wil vooral uw aandacht vestigen op Andreas. Ze waren onder de indruk gekomen van Johannes de Doper en zijn prediking. In vers 35 lezen we dat er maar twee discipelen stonden, van twee discipelen van Johannes. Alleen deze twee. Er zijn andere momenten geweest dat er massa's waren. Farizeeën, schriftgeleerden, soldaten. Op dit moment zijn er maar twee. Andreas en Johannes. Zij zijn onder de indruk gekomen van Johannes. Wat een integere vent was die Johannes. Zo eerlijk. Zo zonder enige jacht naar eigen roem of eer. Geen showfiguur. En wat een heerlijke bemoedigende boodschap had hij. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. God gaat de macht van duisternis en onrecht te lijf. Mijn vrouw is een boek aan het lezen over de Shoah en een bepaalde ontwikkeling daarin, bepaalde mensen daarin. En dat grijpt ze heel erg aan. En dat delen we dan en dan praten we erover en dan zeggen we, oh wat zou toch geweldig zijn als God dat lijden wegvaagde. Want het is niet alleen het lijden van 40, 45, maar vandaag is er zoveel lijden, niet waar, op de wereld. Als je het op een rijtje wilt zetten, dan wordt dat rijtje een lange, lange, ik zou haar zeggen eindeloze rij. Maar gelukkig, Johannes de Doper brengt de boodschap, het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. God gaat de macht van onrecht en duisternis te lijf. En hij zal zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid vestigen. Dat hadden de profeten al voorspeld. Maar Johannes zegt, maar nu is het actueel. Johannes de Doper. Nu is het actueel. En wat een verademing. Als ik u zou mogen zeggen, het koninkrijk van God is heel dichtbij gekomen. Het is nu actueel. Het zal weldra afgelopen zijn met alle lijden en onrecht. Ja, Heer, uw koninkrijk komen, zeg je dan toch? En wat Johannes boodschap, wat was die radicaal geweest? Geen halfzacht gezalf in de trant van, nou, jullie bedoelen het eigenlijk toch ook wel goed, hoor. Radicale oproep, bekeert u, wend u naar God, want de door God gezonde koning is heel dichtbij. Johannes en Andreas hadden ook begrepen, dit is maar niet een menselijke boodschap, dit is een boodschap van God zelf. Niet uit de duim, niet maar zo wat uit menselijk gezag, God zelf. En dat hadden ze helemaal gevoeld, toen de Heere Jezus langskwam en Johannes uitriep, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Daarmee wisten ze het. En dit is degene die alleen de weg tot God voor een schuldig mens weer vrij kan maken. Hij is het. Hij is het lam van God. Leven door Jezus. Verzoening door Jezus. Vergeving door Jezus. Niets buiten hem. En dat had zoveel indruk op ze gemaakt, dat toen Johannes 30, 40 jaar later, dit evangelie opschreef, hij nog precies wist op welk tijdstip het was toen hij Jezus voor het eerst ontmoette. In vers 39c lazen we, het was omstreeks het tiende uur. Zeg maar, in de NBV staat 2 uur voor zonsondergang. Nou, in het Midden-Oosten gaat de zon tussen 6 en 7 onder. En vrij snel. Dus zeg maar 4 uur, 4:30. Een onvergetelijk moment. Weet u eigenlijk nog het tijdstip dat de boodschap van Jezus u ging boeien? Mijn vrouw en ik, we zijn al bij de 65 gepasseerd, dat gelooft u wel. Hè? Ik zeg het erg vriendelijk hoor, al een flink eind eerlijk gezegd. Maar weet je wat me opvalt? Dat als we een gelegenheid krijgen om te getuigen, om van Jezus te vertellen, dat het veelal is aansluitend op de vraag van, hoe heb jij Jezus nou leren kennen? Veelal. Mensen vragen mij niet, zou je eens een goede theologische verhandeling willen houden? Wel, nee. Hoe heb je de Heere Jezus leren kennen? Weet u nog wanneer dat was? Wanneer u neerknielde voor hem? Ook weet wel, voor sommigen was dat net als bij mezelf een ontwikkelend proces geweest. Je kunt het niet op het uur of op de minuut aangeven. Maar als je dan maar kunt zeggen wat kenmerkend is voor elke discipel van Christus, hoe en wanneer het precies gebeurd is, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik, dat ik onder de indruk gekomen ben van de Heiland vanwege zijn liefde voor mij. En dat hij voor mijn zonde wilde boeten en sterven. Daarom heb ik me helemaal overgegeven aan hem en is hij mijn verlosser en heer. En ik zou hem nooit meer willen missen en nooit meer kunnen missen. Want hoe het ook gegaan mag zijn, je hart stemt in met dat lied dat zegt, o blijde dag, o zalige stond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Kun je dat dan zeggen? Maar tot zover had ik het eigenlijk over Johannes en Johannes' boodschap. Ik wil dit hebben over Andreas. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Jezus gevolgd waren. Dat is alles wat we over Andreas weten. Niets bijzonders over Andreas eigenlijk, hè? Er worden geen bijzondere gaven van hem genoemd. Geen bijzondere kenmerken, niks speciaals. Uiteraard zitten hier vanmorgen allemaal speciale mensen. U, jij bent erg speciaal. Maar eerlijk gezegd zeg ik het ook een beetje spottend. Spottend naar u, spottend naar mezelf. Wat zijn we toch gewone mensen, joh. Laten we toch niet de hoog van onszelf opgeven. We zijn maar zulke gewone mensen. Daarom vind ik Andreas wel sympathiek. Geen speciale dingen over hem. Maar Andreas is veranderd. Jezus is in zijn leven gekomen. En dat veranderde alles. En dat kon hij niet voor zichzelf houden. Daar moest hij van spreken. Dat moet hij kwijt. Want zijn pas ontstane liefde voor de Heer wil zich uiten en delen, zodat anderen hem ook lief gaan krijgen. Zou dat ook graag willen? U hebt tegen Jezus lief? Behoort hem toe? Zou dat ook graag willen, dat anderen hem ook lief krijgen? Kijk, als je verliefd wordt en als je gaat trouwen, dan vind je het wel prettig als anderen je partner ook sympathiek vinden. Maar lief krijgen in die zin, zeg je nee, dat is uniek. Maar ten aanzien van de liefde van en voor de Heere Jezus, zeg je ja. Oh, ik zou zo graag willen dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn broers, mijn zussen, de mensen die ik tegenkom dagelijks, dat ze ook van de Heere Jezus gaan houden. Andreas verlangde het. Ik weet niet of u zichzelf veel gaven en talenten toekent. Ik weet niet of je jezelf iets bijzonders acht. Maar wat ik zou willen vragen is, heb je zo de Heer Jezus leren kennen als Andreas? Ben je zo geboeid geworden door zijn persoonlijkheid, vervuld door zijn liefde, veranderd door zijn woord? Want weet je, dat kan Andreas zo aanbevelen, hem te leren kennen en je voor hem open te stellen. Wie Jezus werkelijk is en wie Jezus werkelijk heeft leren kennen, die wordt een ander mens. En net als Andreas kun je dat dan niet voor jezelf houden. Andreas roept het uit tegen zijn broer. Hé, opmerkelijk hè, tegen zijn broer. Dat is inderdaad de eerste die hij tegenkwam, zo staat het er ook. Als je straks de kerk uitgaat, wie zou de eerste zijn die tegenkomt? Nou, een van de logische dingen is je eigen familie. En Andreas ontmoette zijn broer Petrus. En hij kan niet zwijgen. Hij zegt, wij hebben de Messias gevonden. Messias, dat is een zo centraal begrip voor de Joden. De door God beloofde. De gezondene door God. En de gezalfde door God. Gods oplossing voor de problemen van ons volk, toen en nu. Gods antwoord op de nood van de mensheid, toen en nu. God zelf als helper en verlosser van al u en mijn nood. Andreas weet het heel zeker. Jezus is het. Jezus is het. O lieve mensen, wat hebben we een geweldige boodschap te proclameren als we dat net als Andreas geloven. Wij hebben een woord voor de wereld. Hebt u Jezus leren kennen? Dan heeft God een geweldige heilsboodschap, de sleutel voor eeuwig leven, in jouw handen gelegd. Wat doet Andreas daarmee? Gaat hij preken? Nee, dat lees ik niet. Gaat hij debatteren? Ook dat lees ik niet. Overtuigen? Ook mis. Theologiseren? Weer mis. Hij gaat naar degene die hem het eerste te binnen schiet, die het eerst op zijn pad ligt, zijn eigen broer. En hij vertelt hem wat hij zelf heeft meegemaakt die dag. Heel eenvoudig, heel vanzelfsprekend. Hij leidde hem tot Jezus. Hij zegt, ga mee. Ga mee. Omdat hij niet preken kon? Of omdat hij er zelf nog niet zoveel van wist? Dat zou kunnen. Maar eigenlijk geloof ik, omdat Andreas ervan overtuigd was, als mijn broer de Heer zelf maar ziet en hoort, dan zal de Heer het zelf wel doen. Als ik hem dan alleen maar met de Heer in contact kan brengen. In Johannes 4 staat de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De meesten van ons zullen die allicht wel kennen. Die Samaritaanse vrouw die wist nog heel weinig van het evangelie. Maar het gebeurde precies hetzelfde. Ze ontmoet Jezus. Jezus had aandacht voor haar. Terwijl zij verwachtte dat hij er net als anderen de neus wel voor op zou halen en contact zou mijden. Maar nee, Jezus toont begrip en zorg voor haar, niet zalvend of prekerig, maar door en door oprecht, aansluitend aan haar noden en behoeften. Hij gaf haar wat ze werkelijk nodig had en dat maakt haar zo blij, zo overstelpend blij, dat ze precies hetzelfde doet als Andreas. Ze gaat terug naar de stad om de mensen te vertellen van Jezus. Zo vurig verlangt ze te vertellen van Jezus, dat ze zelfs hetgeen noemt waar ze zich vroeger liever de tong vooraf gebeten zou hebben, dan te erkennen dat er iets met haar mis was. Maar nu niet meer, want het is vergeven, ze weet het. Het is voor vergeven door God, dat heeft Jezus er verzekerd. En de rijkdom van die ervaring en de kennis van haar Heer en Meester wil ze niet voor zichzelf houden. Ze gaat terug naar Samaria en dan gebruikt God er op een geweldige wijze. Haar stadgenoten komen mee, komen onder de indruk van Jezus en velen gaan in hem geloven, staat er. Want in vers 42 staat, en ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Ze gaf er getuigenis. Het straalde van eraf, maar ze vestigde aandacht niet op zichzelf, maar op de Heer Jezus. En mensen getuigen, ja, dat getuigenis van jou is mooi, maar we hebben het zelf ontdekt. Dat geeft dus ook wat aan van hoe je getuigenis moet zijn. Het gaat niet om mij of wat ik meegemaakt heb, maar het gaat erom wat God gedaan heeft. En nou moet je naar Jezus toe, want dan zul je het zelf ervaren. Christelijk geloof is niet getheoretiseerd. Christelijk geloof, ja ook, maar christelijk geloof is allereerst ervaringsgeloof. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Wat is u opgevallen? De Heer Jezus had aan Andreas geen bevel gegeven, maak je broer nu ook gelovig. En hij had aan de Samaritaanse vrouw geen bevel gegeven, maak alle Samaritanen tot mijn discipelen. Wel nee, ze werden gewoon gedreven door de liefde van hun hart. Een hart vol van liefde van Jezus. En daarom een hart vol van liefde voor Jezus. En die liefde maakt zo vindingrijk. Later lezen we dat een tollenaar tot bekering komt. En wat doet hij dan? Hij richt een maaltijd aan. Ik weet niet of hij een goede kok was. Of dat hij goed personeel had. Maar hij richt een maaltijd aan. En hij zegt, mensen, kom bij mij eten. En ik weet niet hoe dat met u gaat. Ik ben niet zo gevoelig voor reclame. Tenzij ze aanbieden en er is ook wat te slikkeren. En ik merk dat veel andere mensen dat ook zo vergaat. Dat is trouwens de kracht van de Alpha-cursus. Maaltijd erbij. Dan komen mensen wel. En tijdens de maaltijd dan kun je praten. Praat dan over Jezus. Liefde maakt vindingrijk. Nog een gedachte komt bij me boven. In Johannes 5 vers 7, daar lezen we van een verlamde man die al 38 jaar ziek was. 38 jaar. En had niemand om hem te helpen. 38 jaar hoopte hij op beterschap, maar niemand had het meer in de gaten. Iedereen lette alleen maar op zijn eigen belang. Of op dat van de familie, want het hemd is immers nader dan de rok. Maar Jezus heeft hem niet uit het oog verloren. Jezus komt naar hem toe en in oneindige liefde geneest hij hem en redt hem. Ja. Lieve mensen, wat zijn er mensen met diepe, diepe nood in hun leven voor anderen verborgen? Misschien ook wel hier vanmorgen. Want je loopt met je noden niet te koop, vanzelf niet. En hun hoop zijn ze al lang kwijt. En op de zoveelste teleurstelling zitten ze niet te wachten. Maar als er nou toch eens een wonder mocht gebeuren. Als ze nou toch ooit eens van hun verdriet en van hun schuld en van hun nood af zouden komen. Oh, wat zou dat geweldig zijn. Ik moet erkennen, wij zijn zo machteloos. En ook nog zo vergeetachtig. We zien zo gauw over het hoofd. We hebben het vaak niet eens door dat er een gewond hart is dat hunkert en schreeuwt om liefde en een antwoord. En we hebben zelf het antwoord ook niet. Maar Jezus heeft het. En hij kan het geven. Wat mensen nodig hebben is Jezus. En hij leidde hem tot Jezus. En hij nam hem mee naar Jezus. Andreas was geen bijzonder mens. En ik hoop dat er hier ook geen speciale mensen zitten. Heel gewone. Maar die heel gewone Andreas, die deed heel gewoon wat het allerbelangrijkste is. Hij nam hem mee naar Jezus. Oh, neem er eens tijd voor. Want zou u dat ook kunnen? Iemand meenemen naar Jezus? Zou u dat willen, discipel, leerlingen van Jezus? Iemand meenemen naar Jezus? Neem er dan eens tijd voor, allereerst tijd voor gebed. Samen, persoonlijk in de binnenkamer. Denk biddend na over mensen die u kent, die vandaag op uw netvlies zullen komen. Waarvan u misschien op dit moment in herinnering, die u misschien op dit moment in herinnering krijgt. Wat heeft die de Heere Jezus nodig? Wat heeft die een heiland, een redder, een meester nodig? Vraag God uw gedachten te leiden. En pak de pen er eens bij en zet de namen eens op een rijtje, op een briefje. En weet je. Je vergeet zo gemakkelijk, hè? Ja, u misschien wat minder dan ik, maar ik merk het. Ik vergeet zo gemakkelijk. Even de emotie van een moment en daarna ebt het weer weg. Vergeet je het. Zet het op een briefje, zodat het als stimulantje kan helpen ze te brengen bij Gods genadepatroon. En probeer aandacht en vriendschap te bewijzen aan degene voor wie je bidt. Dat is logisch, toch? Degene voor wie je bidt, geef ze een levensteken. Laat ze merken, ik denk aan je, ik bid voor je. Misschien moet je het niet eens zeggen, ik bid voor je, maar wel, ik denk aan je. Ik wil er zijn voor jou. En moedig ze aan om Jezus te leren kennen. En als u zegt, ja, maar ik weet niet hoe. Nou, vraag dan de Heer. Heer, wilt u me alstublieft vindingrijk maken? Net als die tollenaar, weet u wel? Wilt u me vindingrijk maken om ze bij u te brengen? Om ze over u te vertellen? En datgene wat ik net precies zei over ons getuigenis, dat geldt voor u vast en zeker net zo. Als u interesse toont in hen, dan zullen zij interesse tonen in u. Van, hé, wat is voor jou belangrijk? Wat doe jij? Hoe ben je christen geworden eigenlijk? Hoe heb je de Heer Jezus leren kennen? Nee, die laatste zin zullen ze niet gebruiken. Maar wel, hoe ben je tot geloof gekomen of zoiets? Weet u waardoor de meeste mensen tot geloof komen? Waardoor de meeste mensen ooit een keuze gemaakt hebben voor Jezus? Wat dacht u? Door de tv-uitzendingen? Nee. Door grote reclames? Door affiches? Nee. Nee, doordat een vriend of een bekende ze uitnodigde, ga met me mee. Want het eenvoudige principe van liefdevol discipelschap. En hij, zij, leidde hem tot Jezus. Dat geldt nog steeds. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. En laat de liefde van Jezus u voortstuwen.